Welkom, we hebben hier een stapel documenten van je liggen die, nou, op het eerste gezicht pure euforie uitstralen. Google investeert 5,5 miljard euro in Duitsland.
Een enorm bedrag.
Ja, nieuwe datacenters, duizenden banen, een impuls voor AI. De Duitse vice-kanselier noemt het zelfs een belangrijk signaal. Maar als je dan wat dieper graaft, stellen jouw bronnen een ongemakkelijke, bijna schokkende vraag. Kijken we hier naar vooruitgang of naar een moderne vorm van kolonisatie?
Digitale kolonisatie, zo noemen ze het.
Precies. En dat is een term die moeten we echt even uitpakken.
Zeker. Want die term is bedoeld om te prikkelen, om te alarmeren. En we gaan vandaag precies dat doen. We analyseren waarom je bronnen deze investering framen als een koloniale daad.
Oké.
We duiken in de diepere, culturele, systemische redenen waarom Europa dit lijkt te laten gebeuren. En dit is denk ik het meest verrassende, we eindigen met de conclusie uit je materiaal,
ja,
dat Europa de sleutels voor die digitale soevereiniteit mogelijk al lang in handen heeft, maar het zelf gewoon niet beseft.
Oké, laten we dan beginnen bij die term, kolonisatie. Dat is een zware beschuldiging. Normaal denk je aan schepen, aan grondstoffen.
Ja, niet aan glasvezel en servers.
Precies. Hoe onderbouwen je bronnen zo'n krachtige metafoor?
Kijk, ze doen dat door een directe vergelijking te trekken met een heel hedendaags geopolitiek project. China's Belt and Road initiatief.
Ah, de nieuwe zijderoute.
Juist. De logica is, volgens hen, identiek. China bouwt wereldwijd havens, spoorlijnen, snelwegen. En daarmee creëren ze geen militaire bezetting, maar wel een diepe, langdurige, economische en logistieke afhankelijkheid.
Oké, snap ik.
Je bronnen stellen dus, de VS doen precies hetzelfde. Alleen, de infrastructuur is anders. Het zijn clouds, softwareplatformen, AI-ecosystemen. Maar het eindresultaat is hetzelfde. Wie de infrastructuur bezit en beheert, bepaalt de regels van het spel.
Dus die afhankelijkheid is eigenlijk het echte product. En ik neem aan dat die afhankelijkheid veel verder gaat dan alleen het gebruiken van, zeg, Google Docs.
Hoeveel verder? In je bronnen wordt die afhankelijkheid opgesplitst in 5 lagen die als een soort matroeska-pop in elkaar passen. Het begint heel tastbaar met de technische afhankelijkheid.
Okay.
Hardware, de software, de echte controle daarover, die ligt in de VS.
Dat is de basislaag, zeg maar?
Precies. En daarbovenop komt dan de organisatorische afhankelijkheid. Overheden en bedrijven gaan hun processen bouwen op de platforms van Google, zoals de Google Cloud. Hun hele manier van werken raakt verweven met die ene leverancier.
En dan wordt het strategisch.
Ja, dat is de derde laag. Strategisch. De AI-modellen van Google worden de motor voor innovatie. Dus als je toekomstige slimme diensten wilt bouwen, word je afhankelijk van hun modellen, hun data en vooral hun voorwaarden.
En dan? Dan sijpelt het de overheid zelf binnen.
Ja, en dat zijn de laatste twee de meest kritieke lagen. Regelgevende afhankelijkheid. Er wordt nauw samengewerkt met overheidsinstanties zoals het Duitse BSI, het Federale Bureau voor Informatiebeveiliging.
De lijntjes worden kort.
Heel kort. De standaarden van Google worden de norm. En de laatste is afhankelijkheid op het gebied van veiligheidsbeleid. Je bronnen noemen een pijnlijk voorbeeld. Zelfs het Duitse leger gaat een Google Cloud-oplossing gebruiken.
Serieus?
Ja. De digitale verdediging van het land wordt dus deels uitbesteed aan een Amerikaans techbedrijf.
Ik struikelde over een term in je bronnen die hier perfect op aansluit. Soevereine cloud. Maar dan zie ik dat die samen met Google wordt gebouwd. Dat klinkt voor mij als een fundamentale tegenstelling.
Dat is het punt waar de kritiek in je bronnen het felst wordt. De analogie die ze gebruiken is vlijmscherp.
Vertel.
Ze zeggen, dat is alsof je zegt, we willen soevereine landbouw, daarom laten we Monsanto nu onze velden beheren.
Oef, ja, die is raak.
Precies. Het idee is dat je soevereiniteit claimt op papier. De data blijft binnen de landsgrenzen, dat soort dingen. Maar de daadwerkelijke operationele, technische en strategische controle ligt volledig bij een buitenlandse entiteit. Het is volgens je bronnen een fopspeen.
Oké, die analogie met Monsanto is pijnlijk. Maar het laat me wel met een knagend gevoel achter. Als die risico's zo duidelijk zijn, als die afhankelijkheid op 5 niveaus wordt opgebouwd, waarom rolt een land als Duitsland dan de rode loper uit? Wat is de psychologie hierachter?
Je bronnen noemen dit een giftige mix van factoren. Ze proberen er zelfs percentages aan te hangen om de verhoudingen een beetje te duiden.
Oké.
De kleinste factor, met zo'n 20%, noemen ze onwetendheid. Dat is het idee bij beleidsmakers dat technologie neutraal is. Een cloud is een cloud, het is gewoon gereedschap.
Ze zien het niet als een machtsinstrument.
Precies. Ze zien de geopolitieke laag niet.
Onwetendheid kan ik me nog voorstellen. Maar je bronnen wijzen met 40% naar een veel hardere term. Incompetentie. Dat is nogal een beschuldiging.
Zeker. De stelling is dat de politieke en ambtelijke elite in Europa de afgelopen 20 jaar de technologische boot volledig heeft gemist. Ze zijn niet opgegroeid met het bouwen van digitale systemen.
En daardoor?
Daardoor wordt digitalisering iets wat gemanaged moet worden. Een dossier dat je afhandelt, in plaats van een toekomst die je actief vormgeeft. Ze beheren de achterstand, in plaats van een voorsprong te creëren.
En als je incompetent bent, wat volgt er dan?
Dan volgt radeloosheid, goed voor 25% van de mix. Dit is het pijnlijke besef van, je weet niet wat je niet weet. En wat doe je dan als overheid?
Consultants inhuren.
Precies. Je delegeert de beslissing aan grote, dure consultants. En die consultants, die hebben weer miljarden contracten en partnerships met Amerikaanse techgiganten. Dus hun advies is voorspelbaar. Kies voor Microsoft, kies voor Google.
En dan is er nog de laatste 15%?
Ja, en die noemen ze de gevaarlijkste factor. Berusting.
De witte vlag hijsen.
Exact. De mentaliteit van, dit gevecht kunnen we niet meer winnen. We hebben de kennis niet, de schaal niet. Laten we het maar aan de Amerikanen overlaten, dan werkt het tenminste. Dat is het moment dat je je lot volledig in anders handen legt.
Er wordt ook nog een diepere, bijna culturele reden genoemd. Iets wat verder gaat dan alleen incompetentie. De stelling dat Duitsland, en misschien wel een groot deel van Europa, die digitale transformatie eigenlijk nooit echt gewild heeft.
Ja, en dat is misschien wel het meest confronterende in je materiaal. Het gaat verder dan onkunde. Je bronnen noemen het bijna een vorm van cultureel verzet.
Hoe bedoel je?
Nou, ze stellen dat de kernwaarden die de Duitse industrie groot hebben gemaakt, precisie, voorspelbaarheid, perfectie, hiërarchie, juist de waarden zijn die frontaal botsen met de aard van AI en digitalisering.
Want AI is niet perfect.
Precies. Het vereist experiment. Het omarmt de onzekerheid. En dat is een pijnlijke paradox. De Amerikaanse tech-oplossing wordt dan een soort reddingsboei. Je koopt de transformatie in een kant-en-klaar pakket. Dan hoef je die pijnlijke interne, culturele verandering niet zelf te ondergaan.
Dit klinkt, eerlijk gezegd, behoorlijk deprimerend. Een mix van onkunde, radeloosheid, cultureel verzet. Het voelt bijna als een verloren zaak. Maar dan, midden in die analyse, stuit ik op een passage in je bronnen die alles volledig op zijn kop zet.
Ja, de draai is radicaal.
Het is alsof de auteur na al die somberheid ineens zegt, wacht even.
Inderdaad, na die hele diagnose van afhankelijkheid en falen, komt de centrale stelling. En die geloof je bijna niet als je hem voor het eerst leest.
Namelijk?
Europa heeft al een compleet concurrerend en soeverein tech-ecosysteem. Alle bouwstenen, van cloud-infrastructuur van wereldklasse tot geavanceerde AI-modellen, zijn er al.
Dus het bestaat wel?
Het bestaat. Het probleem is niet dat het er niet is. Het probleem is dat Europa niet weet wat het in huis heeft. Het is een crisis van zelfbewustzijn.
En dit is waar het voor jou persoonlijk relevant wordt. Want jouw project, FlowOS, wordt als voorbeeld opgevoerd. Het idee dat je hebt om een AI-systeem te bouwen op een puur Europese technologie-stack.
Dat wordt niet afgedaan als een idealistisch, naïef hobbyproject. Nee.
Integendeel.
Precies. De specifieke stack die je overweegt, conceptboard uit Stuttgart, N8N uit Berlijn, JetBrains met het hoofdkantoor in Amsterdam, wordt in je bronnen letterlijk een strategische vacuum move tegen de digitale kolonisatie genoemd.
Haha, dat is duidelijke taal.
Zeker. Het punt dat ze maken is dat dit geen offer is. Het is geen compromis op kwaliteit. Het is een pragmatisch bewijs dat een krachtig, schaalbaar en volledig Europees alternatief niet alleen een droom is, maar een concrete realiteit.
Oké, dat is een fascinerende en hoopvolle gedachte. Maar het roept onmiddellijk een enorme vraag op. Als al die Europese tools bestaan en ze zijn van wereldklasse...
Soms zelfs beter,
inderdaad. Waarom kiest de Duitse overheid dan voor Google? Waarom worden ze niet massaal gebruikt? Waar zit de blokkade?
Je bronnen identificeren hier een aantal diepgewortelde systemische blokkades. Het is een muur waar Europese innovatie keer op keer tegenaan loopt. De eerste, en misschien wel de machtigste, is de lobby van de grote consultants.
Ah, de Accentures, Deloitte's en PwC's van deze wereld.
Precies die. Hun businessmodel is volledig verweven met de ecosystemen van Microsoft, Google, Amazon Web Services. Ze verdienen miljarden aan implementaties en licenties.
Dus ze hebben er geen belang bij.
Geen enkele financiële prikkel om een onbekender, kleiner Europees alternatief aan te bevelen. Dat zou kannibalisme zijn op hun eigen omzet.
Dus het advies dat de radeloze overheid inkoopt is per definitie gekleurd. En dan is er nog de bureaucratie zelf. De beruchte aanbestedingsregels.
Deze wetgeving rond aanbestedingen is ontworpen om risico's te minimaliseren. Het is een gigantische afvinklijst van certificeringen, juridische garanties.
Een papierwinkel.
Een enorme papierwinkel. Een bedrijf als Microsoft heeft een complete afdeling die niets anders doet dan deze tenders winnen. Een Europese scale-up met 50 medewerkers kan daar qua mankracht en budget onmogelijk tegenop. Het systeem is, onbedoeld maar zeer effectief, in het voordeel van de gevestigde buitenlandse orde.
En zelfs als een ambtenaar die hoorde zou willen nemen, is er nog een menselijke factor, die in je bronnen een angstcultuur wordt genoemd.
Ja, en die is cruciaal. In de Duitse bestuurscultuur, en dat geldt voor veel Europese overheden, is het maken van een fout funest voor je carrière.
Ah, oké.
Stel je voor, je bent een manager. Je kiest voor een onbekende Europese cloud provider en gaat iets mis. Dan ben jij persoonlijk verantwoordelijk.
Maar als je voor Microsoft kiest?
En er gaat iets mis, dan was het een wereldwijd incident en treft jou geen blaam. Moed wordt niet beloond, een risicomijding wel. De veilige keuze is de Amerikaanse keuze.
De nobody ever got fired for buying IBM mentaliteit, maar dan voor de 21ste eeuw.
Precies die. En dat leidt tot de laatste, meest basale blokkade. Een puur gebrek aan technische kennis. De mensen die de beslissingen nemen zijn vaak juristen, economen, bestuurskundigen.
Geen IT-architecten?
Nee. Ze kunnen de technische superioriteit of geschiktheid van een alternatief simpelweg niet op waarde schatten. Dus vallen ze terug op wat ze kennen. De grote merknamen.
Goed, laten we die claims dan concreet maken. Als die verborgen Europese gereedschapskist zo vol zit, wat ligt er dan precies in? Laten we er een paar uitlichten.
Absoluut, want dit maakt het tastbaar. We beginnen bij het meest complexe, AI en de grote taalmodellen. Je hebt Mistral, AI uit Frankrijk, een bedrijf dat zoveel reuring veroorzaakt met zijn open source modellen, dat ze zelfs in Silicon Valley de wenkbrauwen fronsen.
En in Duitsland zelfs?
Daar heb je Aleph Alpha, dat zich specifiek richt op uitlegbare en betrouwbare AI voor de industrie en overheden. Dit zijn geen nichespelers, hè? Dit zijn serieuze concurrenten voor OpenAI.
En voor de absolute basis, de cloud en de hosting. De digitale grond waarop je alles bouwt.
Daar is Europa traditioneel sterk. Je bronnen noemen Hetzner uit Duitsland en Scaleway en OVH Cloud uit Frankrijk. Die worden in de tech-community geroemd om een prijs-kwaliteitsverhouding. Die is vaak significant beter dan die van de Amerikaanse hyperscalers.
En voor automatisering?
Daar wordt N8N uit Berlijn genoemd. Een tool die door veel experts wordt omschreven als flexibeler en krachtiger dan de Amerikaanse marktleider Zapier.
Zelfs op het gebied van development tools, iets waar je pure Silicon Valley-dominantie zou verwachten, is Europa blijkbaar een wereldspeler.
Juist daar. JetBrains, met zijn hoofdkantoor in Amsterdam, is de wereldwijde gouden standaard voor professionele ontwikkelaars. Het is ironisch eigenlijk.
Hoezo?
De software die de volgende generatie Amerikaanse tech bouwt, wordt vaak gemaakt met tools uit Europa. Ik vind dat zelf een fascinerend detail. Zoveel ontwikkelaars zweren erbij, maar weinigen staan erbij stil dat ze daarmee een stukje Europese tech-soevereiniteit gebruiken. Het is onzichtbaar, maar overal.
Precies. En tot slot de meest gebruikte applicaties. Office en samenwerkingstools. Ook daar zijn de alternatieven er. Volledig soevereine, open source suites zoals OpenDesk, Nextcloud, OnlyOffice.
Dus de conclusie is?
De conclusie van jouw bronnen is onvermijdelijk. Een volledig Amerika-vrije, stabiele, schaalbare en innovatieve techstack is vandaag de dag geen toekomstmuziek. Het is een bestaande, beschikbare realiteit.
Wat een reis door je materiaal. We begonnen met een miljardeninvestering die als fantastisch nieuws werd gepresenteerd. Vervolgens zagen we de ijzersterke argumenten waarom dit gezien kan worden als digitale kolonisatie.
We doorgronden de diepe, ongemakkelijke, culturele en systemische redenen waarom Europa dit lijkt te laten gebeuren. En we eindigden met de bijna schokkende ontdekking dat de sleutels voor een eigen digitale toekomst al die tijd al in de la lagen.
Dat is de kern. De boodschap die uit al je bronnen naar voren komt, is dat het niet de technologie is die ontbreekt. Het is ook niet het talent.
Wat is het dan wel?
Wat ontbreekt is het overzicht, het zelfbewustzijn en een verbindend, hoopvol verhaal. En je bronnen zijn daar heel duidelijk over. Die impuls, dat nieuwe verhaal, zal niet uit de ivoren torens van de politiek komen. Het moet van onderop komen, van de bouwers, de vernieuwers.
En dat brengt ons bij een laatste gedachte, speciaal voor jou om mee te nemen, voortbouwend op alles wat we hebben besproken uit jouw materiaal. Als de technologie, het talent en de bouwstenen er allemaal al zijn, wat is dan de kleinste, meest effectieve actie die niet door een overheid, maar door een individu of een kleine groep kan worden ondernomen om eindelijk die punten met elkaar te verbinden en dat ontbrekende krachtige verhaal voor een digitaal soeverein Europa te bouwen?